Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat in beide diensten dominee J. van Vulpen van Urk Maranatha ons voor. Dinsdag is er voor de kinderen weer oefenen voor het kerstfeest, aanvang 7 uur. Na deze dienst is er koffiedrinken op de kerkzolder. Vanmiddag is er mogelijk verkeershinder door drukte bij de arena. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag 3 bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. De derde collecte is bestemd voor Dorcas, voor de landelijke actieweek. Tot zover deze mededelingen. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verhef dan uw harten tot God. Onze hulp en verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 113, Psalm 113, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? 113, 3 en 4.
Thank you.
Ook deze morgen komt de Heere tot ons met de belofte en eis van zijn heilige wet. Wij zingen daarna Psalm 81, vers 1. En vervolgens openen we opnieuw de schriften in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. We lezen uit het boek Genesis het hoofdstuk 48. En uit Hebreeën 11 lezen we vers 21. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij zingen Psalm 81, vers 1 en lezen vervolgens Genesis 48 en Hebreeën 11, vers 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heeren, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heeren uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heeren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heeren de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heeren de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heeren uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Geschiedde nu, na deze dingen, dat men Jozef zeiden: Zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide: Zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz in het land Canaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: Zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broeders naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan. Op den weg, als het nog een kleine streeks land was, om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeiden, wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegenen. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelste hen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën, en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand, tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeiden, de God voor wiens aangezicht mijn vader, Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, dien engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens, en dat ik hen, mijn naam genoemd worden, en de naam mijn vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigten in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand, om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen ten dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Ephraim en Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met uw lieden wezen. En hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Hebreeën 11, vers 21. Door het geloof heeft Jacob stervenden een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in Hebreeën 11, vers 21, maar wij houden Genesis 48 ook bij de hand. We lezen deze woorden nog een keer. Hebreeën 11, vers 21. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema een eeuwige erfenis. Twee gedachten. Allereerst letten we op de zegen In de tweede plaats op de aanbidding. Een eeuwige erfenis. De zegen en de aanbidding. Maar laten we eerst met elkaar de Heere bidden om een zegen voor deze dienst en een zegen over de bediening van het woord. En we doen voorbeden voor ouderen die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen. En vandaag doen we dat in het bijzonder voor zuster Meijer Baldé. Ook willen we bidden om een zegen over het project Samen aan tafel, wat komende zaterdag zal plaatsvinden, waarin mensen uit de wijk hier een maaltijd aangeboden krijgen. Maar niet alleen brood voor het lichaam, maar vooral ook brood voor het hart. Laten we met elkaar de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige God in de hemel, wij naderen voor uw aangezicht. Opnieuw heeft u ons hier samengebracht in dit kerkgebouw. Samen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Zo zijn we hier naartoe gekomen. Hebben we ons gereed gemaakt, onze beste kleren aangetrokken, ons voorbereid of misschien door de drukte van het gezin nu pas voor het eerst de rust van de zondagmorgen hier in uw huis ervaren. Maar hoe dan ook, we zijn hier bijeengekomen. En dat is omdat u ons uitnodigt. De deuren van dit kerkgebouw stonden open en zo heeft u ons welkom geheten hier in deze dienst. En we hebben uw woord al gehoord. Dat woord wat we met elkaar gelezen hebben, ook die eerste woorden. En Heere, we hebben geblikt in de spiegel van uw heilige wet. En dat deden we na een week van bezigheden. Een week van talloze gedachten. Een week van vele woorden die gesproken zijn. Heere, alle reden hebben wij om ons heel klein te maken. Om ons te verootmoedigen voor u. Om voor uw aangezicht te belijden dat er zoveel was dat niet was naar uw reine wil. In de dingen die we deden. De woorden die we spraken of wanneer we juist niet gesproken hebben. En dan onze gedachten. Heere, wij zijn zondaren en dat belijden wij voor uw aangezicht. En we bidden, Heere, doe niet naar onze zonden. Maar reinig ons. Verlos ons. En neemt u ons aan. En o heerlijk, Heere, dat in die eerste schriftlezing de woorden al klonken. Ik ben de Heere, uw God, die verlost uit het diensthuis, uit het slavenhuis. Dat deed u toen lang geleden met Israël. Dat doet u vandaag nog. Door zondaren te roepen en over te brengen in dat wonderbare licht van u. Door ook vandaag uw kinderen opnieuw te reinigen, de zonden te vergeven. Heere, leert u ons om maar heel dicht bij u te blijven en het van u te verwachten. Om elke dag opnieuw met alles van ons leven naar u toe te gaan. En Heere, ziet u dan ons aan, niet in wie we zelf zijn. Maar doet u dat alleen door uw Zoon, door het werk van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, zo komen we voor uw aangezicht en bidden we om vergeving, om verzoening van al datgene wat er ligt. En maakt u het vanochtend goed, Heere. Geef ons uw zegen. Toont u opnieuw ons uw genade. Dat zo ook vanochtend werd mogen zien, mogen horen en geloven. Gebruik mogen maken door het geloof van het bloed van de verzoening wat van de kansel druppen mag. Ziet u ons zo aan, niet om wie wij zijn, maar doe naar ons, Heere, naar uw beloftewoord, op het werk van uw Zoon. En dan weet u precies wat we nodig hebben. Dat is allereerst en allermeest en steeds weer de bediening van uw Heilige Geest. Dat die Geest ons vervullen zal. Heere, kom zo bij ons. Vervul dit huis, vervul ons hart, vervul ons leven. Dat we zo mogen horen naar uw woord, naar de stem van u, de levende God. Dat we zo in aanbidding neer mogen zinken. Dat ook wij mogen delen in de zegen die even geleden klonk uit de mond van de oude Jacob. Dat we met hem vervuld raken met van aanbidding en lofprijzing in verwondering wie u bent. Wees ons nabij, Heere, en zegen ons. En geef dan alles wat nodig is. Rust en orde om zo uw woord te kunnen ontvouwen en te ontvangen. Houdt u de boze op afstand, dat hij ons niet hinderen zal. Geef dat deze dienst niet verstoord zal worden, maar dat we zo een en al oor mogen zijn naar uw woord. Maar als we nog leven in een dodelijke gerustheid, zegt u ons die rust maar op en verstoor dat en geef een heilige onrust, een zoeken naar u, een vragen naar u. En dat we geen rust zullen vinden, geen rust zullen nemen, voordat we die gevonden hebben bij u. Maar Heer, u kent ook ons leven. U weet wat we meedragen, dag in dag uit. De zorgen van het leven die met ons meegaan, ook vandaag. En Heer, ook al noemen we heel veel dingen vanochtend niet bij naam, maar het is er wel. Wees met allen die een kruis moeten dragen van eenzaamheid. Eenzaamheid omdat een geliefde weggevallen is. Door de dood is weggenomen, korter of langer geleden, maar de pijn die meegedragen wordt. De rest van het leven mee zal gaan. Heren, er zijn dagen dat het haast niet te dragen is. En misschien is dat wel vandaag. En we brengen dat bij u en we bidden, Heren, wees daarin nabij. U belooft het toch, dat u zorgen wil voor weduwen, voor weduwnaren, voor wezen. Ook wilt u zorgen, Heren, voor ouders die stonden aan het graf van hun kind of kinderen. Grootouders die een kleinkind moesten begraven. Of een andere relatie, familieband of een geliefde uit de vriendenkring die door de dood is weggenomen. U weet het. En we leggen het in uw handen. Heren, geef troost. Troost door uw nabijheid, door het woord te laten spreken, dat u van ons af weet. En zeg het dan opnieuw, dat u ons heil alleen bent, elke dag van ons leven. Heren, we bidden voor hen die eenzaam zijn, omdat er niemand kwam. Of waar heel veel mensen om hen heen zijn en toch die eenzaamheid er is, omdat ze niet gezien worden. Ook dat, Heren, leggen we bij u neer. Er wordt zoveel afgeleden. Heren, ziet u daarnaar om. Wees ook bij hen die een weg van ziekte, van moeite moeten gaan. Van chronische ziekte. Al zo lang. Een weg ook van psychisch lijden. Dat bij dagen zo donker en zo duister kan zijn. Heren, wilt u zelf dan het licht maken met uw woord en met uw aanwezigheid. Daarin voorop gaan en troosten, hoe moeilijk de weg ook is. U kent ook, Heren, de gebrokenheid die er is. Gebrokenheid in families. Omdat de dingen niet goed liggen. Gebrokenheid in gezinnen. Ja, zelfs de barsten en breuken die kunnen lopen in huwelijken. Heren, wat heeft de zonde toch veel aangericht? En wat zijn wij daarin schuldig? En wat brengen wij ervan terecht? En als we dat overzien, en met de conclusie dat is nou nooit door ons meer te helen. Heren, we heffen dan ons hoofd op tot u en we bidden. Wilt u in die nood, in die moeite, in die gebrokenheid nabij zijn en uitkomst geven, heling en herstel geven? Juist, Heren, waar wij geen oplossingen meer zien. Geef dan ongedacht en onverwacht uitkomst in die nood. Wees daarin nabij en laat zien, Heren, dat u daarvan af weet. Zorg voor ons en draag voor ons in de nood van ons leven. We bidden ook, Heren, voor de ouderen van de gemeente die niet meer met ons kunnen opkomen en die vanochtend met de gemeente verbonden zijn en meeluisteren en altijd met iets van een heimwee in het hart, omdat ze zo graag samen met de gemeente hier in de Elimkerk wilden zijn. Maar dat gaat niet meer. Heren, we denken aan ze en we dragen ze aan u, de levende God, op. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. Maakt u het goed, Heren, in de huiskamer, op het ziekbed. Waar dan ook onze oudere gemeenteleden zijn, verbonden met de gemeente waar ze al zo lange tijd een plaats hebben en een gewaardeerde plaats onder ons hebben. Heren, u kent ze. Neemt u ze voor uw rekening. Vanochtend noemen we heel bijzonder de naam van zuster P. Meijer-Baldé. Heren, u kent haar. Het klimmen van de jaren en de moeite die ze ervaren moet. De moeite in haar weduwschap. De eenzaamheid die dat geeft. Maar tegelijkertijd ook in de avond van haar leven, waar de zorgen en gebreken er zijn. Een broze en kwetsbare gezondheid. Het zicht van de ogen wat zo achteruit is gegaan. En ook al is dat dan nu nog stabiel, het is zo slecht en zo weinig. Heren, ontfermt u zich over onze zuster en troost haar. En geef, Heren, dat als ze misschien met haar eigen lichamelijke ogen slecht kan zien, dat ze met het oog van het geloof mag zien op u, de Heere Jezus Christus, en het mag weten dat ze in hem geborgen is. We danken u ervoor, Heren, dat ze zoveel troost mag ervaren uit uw woord. En dat ze zich gedragen weet door uw liefde en door uw genade. Heren, dat die haar blijvend mag omringen, de avond van haar leven. Ook als op uw tijd de nacht vallen zal en dat het leven naar een einde zal gaan. Heere, houdt u haar vast, neemt u haar voor uw rekening en draagt u haar dan, als die tijd aanbreekt, in het vaderhuis. Zegen haar, Heere, en wees haar nabij in de ouderdom van haar leven. We bidden ook, Heere, voor het project Samen aan tafel, wat komende zaterdag zal plaatsvinden, waar hier op de zolder van de kerk een maaltijd gereed staat voor mensen uit de wijk, uit de omgeving hier in de Oude Kerk aan de Amstel. Om samen te komen, om de maaltijd met elkaar te gebruiken, een plaats van ontmoeting. Een ontmoeting tussen gemeenteleden en deze plaats, hun plaatsgenoten. Ook een ontmoeting tussen mensen onderling. Heren, laat het een goede ontmoeting mogen zijn. Maar bovenal, Heren, een ontmoeting met u, de levende God. Dat er brood voor het lichaam mag zijn, maar bovenal brood voor het hart. Zegent u allen die daarbij betrokken zijn in de voorbereiding, maar ook op die zaterdag zelf. Als de contacten gelegd worden, geprobeerd wordt een gesprek aan te gaan. Soms is dat heel moeilijk, maar Heren, legt u zelf maar heel eenvoudig de woorden in de mond. Dat we als broeders en zusters van de gemeente heel eenvoudig, maar goed zullen spreken van u. Zullen wijzen en mogen wijzen op u en uw dienst en uw woord. Maak het zo goed, Heren. En wat de vrucht daarvan zal zijn, ach, wij mogen zaaien. U zult zelf voor de vrucht zorgen. Zegent u ook die ontmoeting en gebruik het tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. Dat ook daarin uw gemeente gebouwd mag worden. Dat ook zondaren getrokken mogen worden uit deze wereld. Jaloers mogen worden op wat hier aan deze plaats zondag aan zondag uitgedeeld mag worden. Dat zo ook het woord verspreid mag worden hier in Oudekerk. Zegent u dit werk en stelt u dat tot een eeuwige zegen. Zo komen wij tot u en leggen we alle dingen in uw handen neer. En bidden we om uw genade, om uw zegen. Heere, aanvaard u onze dank. Hoor ons gebed. Niet om iets van onszelf, maar doe het alleen om uw Zoon. Onze Heere Jezus Christus, die bij u in de troon is en die u altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst door offeranden zal nu plaatsvinden, waarin u gelegenheid krijgt om de Heere te dienen met uw gaven. En de Heere zegent u en uw gaven. U mag weten dat de Heere een blijmoedige gever lief heeft. En wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 71. Wij zingen nadat we onze gaven hebben gegeven, Psalm 71, de versen 12, 13 en 14. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 67, de versen 1 en 3. 67, versen 1 en 3 na de preek. Gemeente des Heren, Hebreeën 11 zou je kunnen zien als een prachtig boeket. Een zorgvuldig samengestelde bos bloemen. De schrijver van dit hoofdstuk heeft één voor één de geloofsgetuigen uit het Oude Testament uitgezocht en bij elkaar gebracht. En als je die getuigenissen met hun geschiedenissen die erbij horen overdenkt, dan raak je inderdaad onder de indruk. Stuk voor stuk getuigen levens waarin gebeurtenissen plaatsvonden, waarin sprake was van een leven met de Heer in allerlei omstandigheden. En zo is ook Jacob toegevoegd aan die galerij van de geloofshelden. Jacob, natuurlijk. Een van de aartsvaders. Hij hoort daar zeker bij. Een van de grote uit het Oude Testament. Maar moeten we dan denken aan deze gebeurtenis? In Hebreeën 11 worden we bepaald bij het sterfbed van Jacob. Maar is dat nu het meest indrukwekkende moment van het leven van Jacob? Is dat nu iets waarvan je zegt, nou daar moet je inderdaad de vinger bij leggen? Als je het leven van Jacob overziet, en hij is heel oud geworden, 147 jaar oud, zouden wij dan niet aan andere dingen denken? Zouden wij dan niet andere gebeurtenissen, andere momenten uit het leven van Jacob kiezen en zeggen, ja daar, dat zouden wij gekozen hebben? Bijvoorbeeld toen hij onderweg was, op de vlucht voor zijn broer, onderweg naar zijn oom Laban. En dan in die nacht bij Bethel. Dat hij daar in een visioen zag dat de hemel open ging. En dat de engelen van boven naar beneden afklommen. En dat hij daar God zag en hoorde. En de belofte, de zegen van de Heere ontvangen had. Zouden wij niet zo'n moment kiezen? Of het moment wat zo'n 20 jaar later plaatsvond. Als hij 's nachts worstelt met God. In die nacht voordat hij zijn broer moet ontmoeten. En in die nacht God vasthoudt en het uitroept, ik laat u niet los voordat u mij zegent. Zouden we niet daaraan denken? Of een gebeurtenis, een hele ontroerende gebeurtenis in de familiegeschiedenis. Jacob die heel lang geleefd heeft met die gedachte, daar oud onder geworden is, grijs van geworden is, dat zijn zoon Jozef door een roofdier verscheurd was. En dan na zoveel jaren zijn zoon weer in de armen sluit. Zouden we niet bijvoorbeeld aan dat moment denken? Nee, de schrijver van de Hebreeënbrief denkt aan het sterfbed van Jacob. En waarom? Nou, daar zullen we vanochtend meer over horen, maar het eerste is dat we, dat is altijd zo, de Bijbel heel zorgvuldig en heel goed moeten lezen. Kijk, we hebben de neiging als we dit vers in Hebreeën 11 lezen, om dat een beetje snel te lezen. En daar lezen we het misschien wel zo, leest u maar mee. Door het geloof heeft Jacob een ieder van de zonen van Jozef gezegend. Dat daar de nadruk op ligt. Maar daar slaan we wel een paar woorden over. Daar staat, terwijl hij stervende was. Door het geloof heeft Jacob stervende. Daar legt de schrijver van de Hebreeënbrief als eerste even de nadruk bij. Jacob, hij gaat sterven. Gekomen aan het einde van het leven en dan komt het er echt op aan. Ja, wat? Dat er geloof is. En geloof, zo is de vingerwijzing in Hebreeën 11 als dat volhardende vertrouwen. Dat in alle dingen de hoop en de verwachting op de levende God te zetten. Het geloof, wat in vers 1 samengevat wordt, wat een vaste grond van de dingen is die men hoopt, en de bewijs van zaken die je niet ziet. Zien en hopen door het geloof, juist als alles in je leven wegvalt, als je het leven moet gaan loslaten. En Jacob, hij ligt daar voor de poorten van de eeuwigheid. En hij gelooft. Hij houdt vast aan God. Houd vast aan Gods belofte en niet als een soort automatisme. Een meeliften op zijn vader en zijn grootvader, maar hij heeft er zelf uit geleefd. En dat komt juist op zijn sterfbed heel helder, heel duidelijk aan het licht. Jacob die door het geloof geleefd heeft. En daardoor nu op zijn sterfbed iets kan overdragen. Waarom? Omdat hij er zelf in deelde, zelf uitleefde. En daarom kan hij die zegen doorgeven aan zijn kleinkinderen. En dan staan we daar in gedachten in een zaal. Bij het bed waar die oude Jacob op ligt. En zijn zoon Jozef komt binnen met zijn twee kleinzonen. En hij komt overeind. Jacob. Oud. Broos. Heel kwetsbaar. En we hebben het gelezen in Genesis 48. Blind. 147 jaar oud. En hij gaat sterven. Als je de geschiedenis van Jacob overziet en in een paar woorden zou moeten samenvatten wie Jacob is, ja, dan zijn er een paar woorden die dan bij mij te binnen schieten. Jacob de zelfhandhaver. Jacob de doe-het-zelver. Jacob de bedrieger. Jacob die alles probeerde naar zijn hand te zetten. Hij die ernaar uitzag en het wist dat hij de zegen van de Heere zou ontvangen. Maar hij zou dan de Heere wel een handje helpen door zijn vader voor de gek te houden. Jarenlang bij oom Laban gewoond. En daar loon op zijn werk ontvangen. Maar ging dat helemaal eerlijk? Jacob ook daar de bedrieger. En nu op zijn sterfbed. En wat is er nu van Jacob over? Jaren gezworven, geleefd als een vreemdeling in het land wat zijn nakomeling, het volk wat uit hem voort zal komen, zal als een bezit zal ontvangen. Daar leefde hij als vreemdeling. En nu is hij in Egypte. Je zou kunnen zeggen hij is een dubbele vreemdeling. Hij leefde in een vreemdeling als vreemdeling in een land van de belofte en nu vreemd in een ander land. De dubbele vreemdeling. En wat heeft hij nog? Hij heeft niets meer. Maar zo gedraagt hij zich niet. Als hij daar op zijn sterfbed zit en heeft zich overeind gehesen, dan gedraagt hij zichzelf als een koning. Want hij gaat het land verdelen. En heeft zelfs nog een speciaal hoekje, een bergrug, die hij speciaal aan Jozef nalaat. Op het bed een oude man. En bij dat bed, daar staat Jozef. Zijn lieveling. De zoon die hij ontvangen had van zijn liefste vrouw Rachel. Jozef die in de ogen van Jacob ook geldt als de erfgenaam, de eerstgeborene. Jozef die de man is geworden in Egypte, de tweede heerser. Iedereen moet voor hem buigen en hem alle eer bewijzen. En tegelijkertijd Jozef, een man die trouw gebleven is aan zijn opvoeding. Jozef gaat nu erven. Ja, maar wel anders dan dat Jacob zich had voorgesteld. Want bij het bed staan ook twee jongens. Manasse en Ephraim. Het zijn de zonen van Jozef. En daarmee dus de kleinzonen van Jacob. Ja, zegt u dat? Dat is zo, ja. Maar het zijn ook de kleinzonen van een Egyptische priester. En die jongens die zijn opgegroeid in Egypte. Anders dan hun neven en nichten wonen ze niet in Goshen, maar zij wonen in een paleis. En het zijn geen schaapherders. Het zijn prinsen. Het zijn mensen die nu al in hun jonge jaren al iets voorstellen. Ze behoren tot de absolute top van Egypte. Die twee jongens, die kleinzonen van Jacob. Het zijn door en door Egyptenaren. Ze praten Egyptisch. Ze eten Egyptisch. Ze dragen Egyptische kleding. En ze gaan verkeren in kringen die werkelijk de bovenlaag van de samenleving vormen. Hun toekomst ligt al helemaal vast. Hun toekomst is met goud en met heerlijkheid en met rijkdom en met welvaart omgeven. Het is allemaal duidelijk. Het ligt helemaal vast. Het zijn Egyptenaren en hun toekomst die ligt in Egypte. En wat doet Jacob? Hij zegent deze jongens. En hij doet het op een hele speciale manier, hebben we gelezen in Genesis 48. Hij neemt ze aan als zijn eigen kinderen. Hij adopteert ze als het ware als zijn eigen zonen. Hij stelt ze zelfs, zo mag je het lezen, in de plaats van Ruben en Simeon. Vanaf nu worden ze gerekend als de zonen van Jacob. En niet als de zonen meer van Jozef. Ja, dat is voor de jongens een afgang geweest. Want van een top van eer, van heerlijkheid en glorie en een toekomst die er geweldig uitzag, werden ze in één keer op één rij geplaatst met schaapherders. Ja, dan moet u weten dat een schaapherder in Egypte, ja, dat was niet best. Veel lager dan een schaapherder kon je niet vallen. Een schaapherder was voor een Egyptenaar een gruwel. Daar wilde je niet mee te maken hebben. En nu worden die jongens in één adem genoemd met schaapherders. Een schande, een afgang. Van het allerhoogste naar het allerlaagste. Ze behoorden tot diegenen die aanzien hadden. En nu zal iedereen hun neus voor hun ophalen. Waarom doet Jacob dat? Ik denk dat hij dat heel bewust doet. Heel bewust dat hij dit doet. Dat hij die twee jongens uitkiest en ze daarmee apart zet. Ja, rekent onder zijn eigen kinderen. Waarom? Jacob heeft 17 jaar in Egypte gewoond en geleefd. Heeft kennis gemaakt, opnieuw met zijn eigen zoon, met zijn schoondochter, maar ook met zijn kleinkinderen. En hij heeft die jongens gezien. Hij heeft die jongens meegemaakt in die Egyptische context. En wat Jacob nu doet, door die jongens te zegenen, ze apart te nemen, dat hij zegt, ze wijst en ze brengt bij God en zijn belofte en daarmee nee zegt tegen Egypte. Nee tegen Egypte en een ja tegen de Heere en zijn dienst. Die zegen van Jacob. En de wens die daarin doorgegeven wordt, dat is een hartekreet van Jacob. Dat die jongens, ook deze twee jongens, zullen delen in de rijkdom waar hij zelf uit geleefd heeft. Die jongens, die krijgen niet een zak geld van Jacob. Of een boerderij toegewezen. Nee, hij wijst ze op God en de God van het verbond, op het woord van God en de toekomst van God. Die toekomst die we ook vinden in Hebreeën 11. Bijvoorbeeld in vers 16. Als het gesproken wordt over die toekomst die komt. Dat betere, dat heerlijke, dat hemelse vaderland. Dat God weggelegd heeft, dat hij toebereid heeft. Daar wijst hij ze op. En daar wil hij die jongens brengen. En daarvoor schakelt hij ook deze zegen in. Vanuit deze eerste gedachte een paar lijnen naar ons toe, gemeente. Ook onder ons zijn grootouders, toch? En je ziet hoe je kinderen verder gaan in het spoor, of juist niet. En je ziet dan ook, zou het zomaar kunnen zijn dat ze hier zijn of met ons meeluisteren, dat je, als je naar je kleinkinderen kijkt, dat je je zorgen maakt. Omdat ze niet opgroeien in de kringen, de lichtkring van het verbond. Niet groot worden onder de schaduw van het woord. Dat ze opgroeien buiten God, buiten het woord. En niet als vanzelfsprekend de Heere zullen kennen en de Heere zullen dienen. En dat geeft zorg. En dat geeft verdriet. Probeer dan maar in de ontmoeting met uw kleinkinderen, iets door te geven van het goede wat het is om de Heere te mogen dienen. Als ze bij u zijn, open dan maar het woord en lees daaruit voor. Of vertel zelf de geschiedenissen uit de Bijbel. Pak er een kinderbijbel bij en lees ze voor voordat ze naar bed gaan als ze bij u blijven logeren. Bid met ze en vertel in hele eenvoudige woorden maar hoe goed het is om de Heere te dienen. Laat maar zien dat het dienen van de Heere zo heerlijk is. En probeer zomaar biddend de zegen door te geven door het dienen van de Heere voor te leven. En geef daarin niet op. Want de Heere wil ook dat soort woorden, dat soort voorbeelden gebruiken. En het gebeurt nogal eens dat kleinkinderen gaan vragen naar die zekerheid, die hoop. Dat getuigenis wat opa of oma nagelaten heeft. Maar ook het andere. Wij mogen leven onder de zegen van het verbond van God. Wij mogen leven bij een open Bijbel. Wij mogen die heerlijke belofte van God ontvangen en horen. En die zijn groot en heerlijk. Leven onder de zegen van de Heere. Maar er zit ook een keerzijde aan. Daar zit ook een verplichting aan. Het doopsformulier zegt het zo, dat het ons verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Daarin worden we opgeroepen tot geloof en bekering. Leven onder Gods verbond, leven onder de zegen van de Heer. Dat betekent niet leven naar het schema van deze wereld, maar een nee tegen deze wereld en een ja tegen de Heer en zijn dienst. Leven onder Gods zegen betekent dat we leven onder Gods belofte. En Jacob, hij vat het samen. En pak het er maar even bij, Genesis 48. Daar vinden we dat, wat de zegen van de Heere inhoudt, wat de kern daarvan is. Genesis 48, het 21ste vers. In het midden daarvan, daar lezen we wat die belofte van de Heere, de zegen van de Heere. Wat dat betekende toen voor die twee jongens. Maar nu ook voor de verbondsgemeente. Maar God zal met ulieden wezen. God zal met jullie zijn. Dat is de diepe inhoud. De diepe inhoud van de zegen van de Heere. Te mogen delen in de voorrechten van het verbond. Wij ontmoeten vanochtend Jacob op zijn sterfbed. En we ontmoeten Jacob eigenlijk op zijn best. Na 147 jaar komt Jacob op het punt dat hij gaat doen zoals God het wil. Niet wat hij in zijn gedachten heeft. Niet wat hij bij elkaar had bedacht. Maar hij gehoorzaamt aan de wil van God. Hij moet nu in het doorgeven van de zegen zijn zoon Jozef overslaan. En daarom worden ze twee kleinkinderen bij hem gebracht. En die twee jongens, ze komen en ze knielen neer aan de voeten van Jacob. En Jacob, hij legt zijn handen op de hoofden van die kleinkinderen. Maar dan verlegt hij zijn handen. Zijn rechterhand, die legt hij op het hoofd van Ephraim. En zijn linkerhand, die legt hij op het hoofd van Manasse. Hij kruist zijn armen en zo legt hij zijn handen, die oude, dooraderde handen, legt hij op die hoofden van zijn kleinkinderen. En zo gaat hij die jongens zegenen. En in die gekruiste armen, daarin zien we de boodschap van de Heere, diep in het Oude Testament. Jozef, hij probeert hem nog te corrigeren, te zeggen, niet zo mijn vader. En hij zegt het, ik weet het, ik weet het. Maar Jacob, hij heeft het geleerd. Dit is de weg, dit is de wil van de Heere. De Heere die zelf een andere weg kiest. Die zo vaak in de Bijbel de weg van de onmogelijkheid kiest. Een weg die ongedacht en onverwacht was, ook nu. De mindere, die gaat voor de meerdere. Het zwakke, dat gaat voor het aanzienlijke. Een lijn in het Oude Testament die we vaker zien. Het was niet het offer van Kaïn, maar het offer van Abel. En in het leven van Jacob zelf, het was niet Esau, maar het was Jacob die de zegen ontvangen heeft. En waarom? Het antwoord vinden we in de brief van Paulus, 1 Korinthe 1. U vindt het daar aan het einde van dat hoofdstuk. Dat alle roem uit ons uitgesloten is. Maar dat God alleen geroemd zal worden. Omdat het God is die een weg zoekt, een weg maakt en een keuze maakt. Ook in deze wereld. Ook een keuze voor deze wereld. Want blijkt dat ook niet uit de keuze van de Heere? De keuze die de verbondsgod maakt in het opzoeken van mensen, in het uitdenken van een weg voor de zaligheid. Waar kiest de Heere dan voor? Hij kiest voor een verachte. Hij kiest voor iemand die onwaardig is. Jesaja 53. Hij kiest voor de steen die door de bouwlieden wordt weggeworpen en die wordt een hoofd op een hoek. Jacobs gekruiste armen. Die wijzen op de gekruisigde. Hij die door God is uitgekozen, aangewezen om de weg tot de zaligheid te bereiden, in orde te maken. Jacob's armen wijzen op de gekruisigde, op Jezus Christus, op zijn nakomeling, die eeuwen later komen zal en gekomen is. Om rechtelozen op te zoeken en genade te geven. En dat niet uit verdiensten, niet voor iets van onze kant. Maar dat alle roem in ons uitgesloten is. En dat we alleen maar zullen roemen in de levende God. Daarin maakt de Heere zelf waar. Opnieuw. Die woorden die we vinden in Genesis 48. Het 21ste vers middenin. Maar God zal met u lieden zijn. Hij maakt het waar. In de gekruisigde. Die het is. Immanuel. God met ons. Dat is de diepe inhoud van de zegen die al klinkt daar, diep in het Oude Testament. Nu naar de tweede gedachte, de aanbidding. En laten we dan het tweede gedeelte van onze tekst uit Hebreeën 11 nog een keer met elkaar lezen. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden. In het uitspreken van die zegen, daarin klinkt aanbidding. Daarin klinkt de verwondering. Daarin klinkt de lofprijzing op de levende God. En dat vinden we terug als we Genesis 48 erbij pakken. En als we dan versen 15 en 16 gaan lezen. Dat is één grote lofprijzing. Dat is een eerbewijs. Daarin, in die diepe wens die Jacob daar doorgeeft. Daar bezingt Jacob de glorie op de verbondsgod. Als hij het zegt, de God. Voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Zegenen deze jongens. Dat is een diepe wens. Maar het is ook een ontroerende geloofsbelijdenis. Het is een lofprijzing. Het zijn woorden van aanbidding. Waarin hij eindigt in God alleen. Want als je die woorden op je in laat werken. Wat een getuigenis klinkt er in die woorden door. Hij spreekt daar over de God van het verbond. Die de God was van Abraham, zijn grootvader. De God van Isaac, zijn vader. En ook de God wilde zijn van hem, Jacobs God. En hoe dan? Nou, laten we eens heel precies kijken naar vers 15. Die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. God die Jacob gevoed heeft. En als u het heel letterlijk neemt, en u ziet dat ook in de herziene statenvertaling zo weergegeven, heel letterlijk, die mij geherderd heeft. Die God die mij geleid heeft als een herder. En dan moeten we onwillekeurig zomaar ineens denken aan Psalm 23. De Heere is mijn herder en mij ontbreekt niets. God die heeft gezorgd. God die voor Jacob gezorgd heeft als een herder, hem geleid heeft. En dat zijn prachtige woorden. Maar bedenk dan wel dat het Jacob is die dat zegt. Jacob, de schaapsherder. Jacob die verstand had om met die beesten om te gaan. En als Jacob zegt, Heere, u heeft mij geleid als een herder. Dan zegt Jacob daarmee over van zichzelf. En ik ben een schaap die door u geleid is. Jacob die weet wat een zwaar werk het is om schapen te leiden. Kijk, als wij naar schapen kijken, hier in ons land, in een groen weiland achter prikkeldraad, ja, dat gaat dan nog wel. En een kudde die zwerft over de Veluwe, dat ziet er ook nog wel mooi uit. Maar schapen, dat zijn in de kern hele domme en hele hulpeloze dieren. Een schaap heeft elke dag, elk moment zorg nodig. Een schaap die aan zichzelf wordt overgelaten, daar komt niets van terecht. Schapen die dwalen en die gaan verdwalen en die vinden de weg zelf niet meer naar huis terug. Een schaap, en zeker in het oogsten, die vindt zijn eten en zijn drinken niet. Die moet echt van plaats naar plaats gebracht worden. Die moet gebracht worden daar waar eten is. Die moet gebracht worden waar drinken is. Die moet gebracht worden waar schaduw is. Een schaap stelt niets voor tegenover roofdieren. Die is hulpeloos. Een schapen die maar loslopen, die rennen blind achter elkaar aan, alle kanten op. Die vallen in een ravijn of komen vast te zitten in een struikgewas. Een schaap die aan zichzelf wordt overgelaten, die is aan de onherroepelijke, zal sterven. Een schaap heeft 24 uur verzorging nodig. En Jacob, hij beleidt het. U heeft mij geherderd. U heeft mij geleid. U heeft mij gevoed als een herder. Ik ben een schaap. Woorden waarin hij iets uitspreekt van ootmoed. Dat hij een bedrieger is. Een ritselaar. Een doe-het-zelver. En daardoor hij dom en hulpeloos is in de manier waarop hij het leven geleid heeft. Maar God, hij heeft gezorgd. Hij heeft hem geleid. In alles trouw geleid, in alles verzorgd en bewaard. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Prachtig, toch? Maar klopt dat eigenlijk wel? Als we het leven van Jacob overzien, wat er allemaal gebeurd is, kun je dat dan eigenlijk wel zeggen? Zijn vader Isaac, die zag hem niet. Die trok zijn oudere broer voor, die was meer waard in zijn ogen. Oom Laban, die buiten hem 20 jaar lang uit. Die heeft hem op een verschrikkelijke manier bedrogen. Dat hij wakker werd de volgende dag na zijn huwelijk. En wakker werd niet naast Rachel, maar naast Lea. En toen hij uiteindelijk getrouwd was met Rachel. Toen stierf ze al heel jong in het kraambed. En dan het bedrog van zijn zonen. Jarenlang hebben ze hem bedrogen. En heeft hij geleefd met de gedachte dat zijn zoon Jozef omgekomen was. En zo Jacob ontmoet als hij 130 jaar oud is. 17 jaar voor zijn sterf als hij in Egypte komt en de farao ontmoet. Dan lezen we het. Dan zegt hij het als hij de farao ontmoet en de farao vraagt hoe het met Jacob is. Dan zegt hij weinig en kwaad, vol van kwaad zijn mijn jaren geweest. Daar klinkt iets door van bitterheid. Bitterheid om alles wat er in zijn leven is gebeurd. En nu? Nu aan het einde van zijn leven zegt hij het. De Heere die heeft mij geleid als een herder. Jacob op zijn sterfbed. En in die 147 jaar heeft hij heel veel geleerd. En vooral veel afgeleerd. Er is zoveel gebeurd in zijn leven. Maar in al die dingen, in al die moeite, in al die zorgen. De Heere heeft hem niet in de steek gelaten. De Heere heeft hem zelf dat kwaad niet aangedaan. De Heere die dat slechte en dat kwaad niet met hem voor had. Maar Jacob die tot de erkenning komt aan het einde van zijn leven. Maar ik zat zo vaak zelf verkeerd. En de Heere die telkens zijn leven doorkruiste, wel moest doorkruisen. Omdat hij moest afleren om Jacob te zijn. Moest afleren om die bedrieger, om die doe-het-zelver te zijn. En nu? Nu na 147 jaar, nu pas op zijn sterfbed. Nu vindt hij echt vrede. Nu pas kan hij het echt overgeven in de hand van de Heere. Nu hij luistert en doet naar wat de Heere doet, vraagt en wil. Klinkt het daarin eigenlijk door. Uw wil geschieden. Uw wil die alleen goed is. Op dat sterfbed kijkt Jacob terug op zijn leven. En hij belijdt het. U bent goed geweest voor mij. Ja, zelfs in het kwaad bent u goed geweest. Want dat kwaad heeft u gebruikt om mij te corrigeren. Om mij te richten op u en op het dienen van u. De Heere, hij zorgt. En het kwade heeft hij gebruikt. Heeft hij ingeschakeld om mij te leiden. Om mij te leiden als een herder dwars door het leven heen. Hoe kom je nou op dat punt? Kijk, wij kennen elkaar niet zo goed en wij ontmoeten elkaar deze morgen. Maar er zijn ongetwijfeld mensen hier in de kerk of die met ons meeluisteren. En die zeggen, u moest dus weten in mijn leven. De zorgen en de moeite en het verdriet wat er is. Als ik daarnaar kijk, dan kan ik daar lang niet altijd doorheen zien. En misschien is dat moment nu wel, dat je daar tegenaan kijkt en tegenaan botst en moeite hebt met de raadsels en de zorgen en de vragen maar oprijzen. Hoe is het mogelijk? Hoe kan Jacob dit nu uitspreken? Dat is alleen mogelijk door genade. Jacob aan het einde van zijn leven, we hebben het gelezen, blind. Maar zijn geloofsoog is helder. Hij heeft nu het juiste zicht op de Heere en de weg die de Heere met hem gegaan is. Hij heeft een helder zicht op het werk van de Heere in zijn leven. Dan blikt hij terug op zijn leven en dan zegt hij het. Genesis 48, vers 16. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Die engel die mij verlost heeft. Hij zegt, ik ben verlost in die nacht. Toen ik worstelde met God bij Peniel. Die God die mij verlost heeft. En dan verlossing, want zo moet u dat woord lezen, als een loskoop. Die God die mij losgekocht heeft. Het was in die tijd de gewoonte dat als iemand veel schulden had en ze zelf niet meer kon oplossen, dat zo iemand zichzelf moest overgeven met zijn hele gezin om dan als slaaf te werken voor de schuldeiser. Jacob die het beseft op zijn sterfbed. Het kwaad en de schuld in mijn leven aan mijn kant zo hoog opgelopen. Dat kan ik zelf nooit in orde maken. Maar in die nacht dat ik met die engel worstelde, heeft God mij verlost. Heeft mij losgekocht van die schuld en heeft die schuld weggenomen. Daarin de zegen van God ontvangen. Die zegen dat God die schuld overgenomen heeft. Meer nog, u leest het in Genesis 32 waar Jacob het zegt. Ik heb God gezien. Hij heeft mijn leven gered. Hij heeft mijn leven gered door mij los te kopen. De engel die mij verlost heeft, die mij losgekocht heeft. Als we al die dingen op een rij zetten. God die zorgde als een herder. De engel die loskocht. Jacob die een helder zicht heeft op de Heere en het woord van God. En wat had hij nu ontvangen in de openbaring van het woord van God? Maar een heel klein stukje van de Bijbel. Alleen dit stukje maar. Alleen maar de geschiedenissen die we vinden in het boek Genesis. En wat hebben wij ontvangen? Het hele woord van God. En als we dat op een rij zetten, wat Jacob beleidt, dat de engel van de Heere verlost. Die engel van de Heere in het Oude Testament, die wijst heen naar de komst van Jezus Christus in het vlees. Om zondaren te verlossen, om zondaren los te kopen. En de Heere die leidt als een herder. Brengen die elementen, die gegevens nog niet samen. Bij woorden die we vinden, bijvoorbeeld in Johannes 10. Waar Christus het zelf zegt. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik ben gekomen om te verlossen, om los te kopen, om de verzoening tot stand te brengen. Hoe dan? Door zelf het offerlam te zijn. Jacob, hij ziet het al. Diep vanuit het Oude Testament op zijn sterfbed ziet hij het. Dan ziet hij ver in de toekomst op het werk wat de Heere zal doen. Hij zegt het een dag later tegen zijn andere kinderen als hij ze één voor één aanspreekt. En dan middenin in één keer die woorden in Genesis 48 vers 18. Op uw zaligheid wacht ik. Het beste komt nog. Hij heeft dat vanuit de verte gezien en omhelst de dag van Jezus Christus. Zo overziet hij zijn eigen leven bij dat licht. Die 147 jaar, het was niet meer dan een verdrukking van maar 10 dagen. Vanochtend staan we stil bij het sterfbed van Jacob. En we zien daar een oude man op zijn bed zitten. Hij leunt daar op zijn staf. Die staf die heel zijn leven is meegegaan. Die overal bij is geweest. Een symbool is van het leven van Jacob. Jacob de zwerver. Jacob de vreemdeling. Jacob de pelgrim die op reis was door dit leven heen. Die staf was symbool voor zijn positie, wordt later ook het symbool voor het volk Israël. Als ze uitgaan uit het land Egypte, dan staan ze gereed met de staf in hun hand. Het wordt later ook het symbool wat meegaat in de bediening van de discipelen. Als ze uitgezonden worden door de Heer Jezus. Neem niets met je mee, behalve een reisstaf in je hand. Het is het beeld van de gelovige onderweg. Van de nieuwtestamentische gemeente die niet thuis is in deze wereld, maar woont als vreemdeling in deze wereld, onderweg is. Een pelgrim, zwervers, onderweg naar huis. Dat huis waarvan we weten aan het getuigenis van Jezus Christus in het Nieuwe Testament, dat huis van zijn vader met die vele woningen. Het land van de rust, bereid en gereed gemaakt door het werk van Jezus Christus. De vraag aan het einde van de preek is, hoe kijken wij terug op ons leven? Hoe kijkt u en jij en ik terug? Nee, 147 jaar zullen we niet worden. Maar we weten ook niet of we er morgen nog zullen zijn. Het kan vandaag de laatste dag van ons leven zijn. En hoe kijken we dan terug op ons leven? Belangrijker, hoe kijken we vooruit? Ook van ons geldt. Dat we stervende mensen zijn. Geldt dan van ons ook dat getuigenis? Stemmen we daarmee in dat we door het geloof, terwijl we stervende zijn, onze hoop en verwachting zetten op de levende God, op Gods belofte, ja, op het offer, het werk van Jezus Christus die gekomen is om de verzoening tot stand te brengen. Zoals dat verwoord wordt in een oud lied en waarmee ik de dienst of deze preek wil afronden. Door al het lijden van de tijden wordt naar verlossing toegeleefd. De schepping smacht naar uw bevrijden, naar het heil door dat u uw kinderen geeft. Wij zuchten mee en zien verlangend naar u en uw verschijning uit. Reeds hebben wij de geest ontvangen die kom roept samen met uw bruid. Door u, Heer Jezus, is het leven dat nooit meer sterft aan het licht gebracht. Eens zult u ons met eer omgeven. Deelt u met ons uw troon en macht. In het Vaderhuis, straks onze woning. Dan zullen wij u zien, o Heer. Daar vindt uw liefde haar bekroning. En brengen wij u eeuwig eer. Dat uitzicht doet ons in dit leven. Vol moed volharden in de strijd. Houd steeds ons oog omhoog geheven. Naar u, o Heer der Heerlijkheid. Versterk zo ons geloofsvertrouwen. U gaf uw geest als onderpand. Nu nog geloof, maar straks aanschouwen. Doe spoedig, Heer, uw woord gestand. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heren, wij naderen voor uw aangezicht om uw grote naam te danken, te loven en te prijzen. Opnieuw, Heren, kwam u met uw woord. En in dat woord een uitnodiging om u te dienen. Om opnieuw u te dienen. Om gehoorzaam naar u te luisteren. En u te volgen op de weg die u ons wijst. Wegen waar we van alles op tegen kunnen komen. Maar Heren, als u erbij bent, als u voorop gaat, dan is dat een weg die begaanbaar is, omdat u zelf die weg wijst. Juist ook in de moeite en de zorgen die ons dan overkomen. Als we het mogen zien en weten, ja geloven, dat u daarin de weg wijst en ons draagt. Heren, dan zal het gaan, omdat u zelf die weg gebaand heeft. In uw Zoon, Jezus Christus. Wees zo met ons, Heer, en wees zo met allen die de moeite en de zorgen kennen in het leven en soms niet meer weten hoe het verder moet. Geef zelf, Heer, de verlichting van uw geest, dat het woord open valt en sprekend mag en sprekend gaat, juist op momenten dat wij het niet meer weten. Geef zo uw zegen en laat zo uw woord tot zegen mogen zijn. Gebruikt u het, Heer, tot opbouw van deze gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Neemt u het verkeerde en het zondige ook van deze dienst weg. Verzoen het door het bloed van uw Zoon. Gaat u met ons mee als we de kerkzaal verlaten. Geeft u ons een goed samenzijn straks op de kerkzolder. Dat we elkaar ontmoeten mogen. Geef dat er gelegenheid zal zijn om werkelijk van hart tot hart met elkaar te spreken. Om te delen dat het goed is om u te dienen. Om u te loven. En als het nodig is om elkaar te bemoedigen. Te troosten. En iedere keer elkaar op te richten en te wijzen op u, de levende God. Heren, maakt u het goed straks als we een moment hebben van ontmoeting. Zegent u ook als we vanmiddag opnieuw samen mogen komen rondom uw woord. Maakt u dan ook alles goed en geef ook dan wat we nodig hebben. We leggen het in uw handen. Aanvaardt u onze dank en hoor ons gebed. Doe dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ons slotlied uit Psalm 84, Psalm 84 vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84 vers 4 is ons slotlied.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.